Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Psalm 70, vers 1 en 3 willen wij nu gaan zingen. Psalm 70, vers 1 en 3. gemeente elke zondag als de Heer ons nodigt om voor zijn aangezicht te naderen, laat hij ons zijn heilige wil over ons leven horen, zoals die verwoord is in de 10 geboden en waarvan de Heer Jezus een samenvatting heeft gegeven. Wij mogen ons daar eerbiedig onder stellen en vervolgens gaan zingen van Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Wat er verder volgt in Psalm 119, vers 10, als wij ons hebben gesteld onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, wij mogen ons nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe en barmhartige Vader, in en door onze Heere Jezus Christus, wij mogen uw aangezicht zoeken. En in dat zoeken, Heere, ligt geen onzekerheid als het aan u ligt, want u bent te vinden. Dat is zo heerlijk duidelijk. Dat is uw woord, uw openbaring. Dat is uw hart, waarom u elke keer weer uw gemeente roept, op zoveel plaatsen ook vandaag, wereldwijd en ook hier. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Heere, u zegt het nog sterker door uw profeet. Zoek de Heere terwijl hij zich vinden laat. Het gaat van u uit. U wilt zo graag gezocht en gevonden worden. En zo mogen we u aanroepen omdat u zich tot ons wendt, u nabij stelt. Wat een genade is dat. Mogen we dat het eerste tegen u zeggen? En mogen we daar zo van overtuigd worden dat we er diep verwonderd, dankbaar en klein onder worden. Wat is dat, Heere? Want als we kijken naar onszelf, moeten wij uw oordeel over ons bijvallen. U zegt het in uw woord. Er is niemand die God zoekt, ook niet één. Allen zijn ze afgeweken. Zulke mensen zijn wij, Adams kinderen, eigen wegen zoekend. Het gaat niet van ons uit. Ja, wij kunnen wel religieus zijn en zoekend zijn naar alles en nog wat, maar zoeken wij werkelijk naar u? Wat is dat erg, Heere, want daarvoor zijn wij mensen. Daarvoor zijn wij geschapen om met heel ons hart en leven op u gericht te zijn, van u vervuld te zijn, naar u uit te gaan, niet meer zonder u te kunnen en te willen leven. Dat is onze dat is zoals u ons naar uw beeld hebt gemaakt, waar wij hebben ervoor gekozen om onszelf te zoeken. We zijn de wereld ingegaan. Wat een wonder, u bent ons achteraan gegaan. Van het begin af aan. Mens, waar blijf je? En dat doet u elke keer weer. En wat een wonder als dat ons hart heeft geraakt. Als dat ons hart heeft bekeerd tot u. En als we niet meer zonder u kunnen. Als het leeft in ons hart, waar moeten we anders heen? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dan is dat alleen maar aan u te danken. En dan verlangen we er ook vanmorgen weer naar om daarvan te horen. Om daar elke keer de bevestiging van te krijgen. En geef dat dan ook, Heere, op deze laatste advent. Opdat het straks met kerstfeest nog meer een wonder zal zijn. U hebt ons gezocht. En daarom hebben wij u gevonden. Maar ook als we in de kerk zitten en dat leeft nog niet in het hart en u kent ons, Heer, u weet, dat kan toch? O Heere, geef dat het dan zo onrustig mag worden als we nog zo zonder u kunnen leven. Onrustig ons hart tot het rust vindt in u, o Heer. Maak ons maar zoekende mensen. Als we denken dat we buiten u gevonden hebben, zeg dan de rust en de vrede van de dood maar op. Dat wij waarlijk het leven en de zaligheid zullen zoeken en vinden buiten onszelf, in u alleen, die gekomen bent om onze heiland en zaligmaker te zijn in Christus Jezus, Immanuel. God met ons. Geef ons zo'n gezegende dienst van uw woord, dat tot ons komt, wat uw dienaar uit mag leggen en toe mag passen. Maar wilt u door uw Heilige Geest ook zo geven dat het echt een kracht Gods tot zaligheid mag zijn. Dat we het mogen verstaan, begrijpen, van de kleinste kinderen tot de oudste toe, dat het een woord mag zijn dat ons aanspreekt en inspreekt in het hart. Dat tot ontdekking werkt en ook tot bekering, tot geloof, tot verheuging in u. Heer, het is uw woord en u doet ermee wat u behaagt, hebt u gezegd. En dan mogen wij het rustig aan u overlaten, dat het dan goed gaat. Dat het zal doen wat nodig is voor ieder van ons. Geef dat hier in de kerk en geef dat als er verbondenheid zijn met diegenen die er niet bij kunnen zijn hier, maar wel mee mogen luisteren, mee mogen leven en er zo ook bij mogen zijn. Laat uw naam verheerlijkt worden. Laat het onze zaligheid zijn, die we in dat woord van uw genade, in uw zoekende liefde, mogen ontvangen. Dat vragen we u. Om Jezus wil. Amen. Er zijn twee gedeelten uit Gods woord die wij vanmorgen mogen lezen en horen. Allereerst uit het Oude Testament, Genesis 11, vers 1 tot 9. Genesis 11, en daar begint onze lezing bij het eerste vers. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen ze naar het oosten trokken, dat ze een vlakte in het land Siniar vonden. Daar gingen ze wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar: kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden: kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei: zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat ze geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Dat is het eerste wat we lezen. Het tweede vinden we in het Nieuwe Testament, de Evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk, vers 46 tot 55, de lofzang van Maria. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen naar mij gedaan. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd. Rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Tot zover lezen wij. De tekst voor de verkondiging vinden we in het eerst gelezen gedeelte, het beginwoorden van het vijfde vers. Toen daalde de Heere neer. Hier eindigt de schriftlezing. Zalig die het woord van God horen en die het ook bewaren. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven in de collecte van deze zondag. En die zijn de eerste voor woord en daad, de tweede voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. De Heere zegene u met uw gaven. En wij gaan zingen ook van de lofzang van Maria, het eerste, derde en vierde vers. Lofzang van Maria, vers 1, 3 en 4. Gemeente, straks na de verkondiging zingen wij opnieuw uit de lofzang van Maria het vijfde vers. Het vijfde vers van de lofzang van Maria volgt op het amen van de verkondiging. Gemeente, zijn we vanmorgen niet een beetje verdwaald? We zijn toch op weg naar Bethlehem? Vierde advent. Donderdag is het kerstfeest. En dan zitten we zomaar in Babel. Ja, het begint met dezelfde letter, dat wel. Maar het is verder weg dan ooit. Babel heeft toch niks te maken met Bethlehem? Nou ja, als u meegelezen en meegeluisterd hebt, ik vond het opvallend dat in Genesis 11 een aantal keren woorden voorkomen die juist ook in deze adventstijd en zeker bij kerstfeest passen. Neem alleen maar onze tekst. Toen daalde de Heere neer. Dat is toch wat gebeurt op kerstfeest? God zendt zijn zoon uit. God zelf komt op aarde. En als we die mensen daarbij, die toren van Babel, ook een paar keer horen zeggen, komt, laten wij, dan horen wij al aanbidden. Klinken dat bekende advents- en kerstvers. Vreemd, hè? Misschien heeft deze geschiedenis, nou niet misschien, wel zeker veel meer met wat er in Bethlehem gebeurt te maken dan wij denken op het eerste gezicht. En misschien moeten we ook wel zeggen vanmorgen dat om die neerdaling straks in Bethlehem, dat kerstwonder goed te begrijpen, dat het wel eens heel nodig kan zijn dat we daar niet zomaar naartoe wandelen, om zo te zeggen. Maar dat we toch die weg, die route, via Babel gaan. Heel veel mensen vieren kerstfeest. De hele wereld viert het. En dat is op zich mooi. Aan de andere kant ook wel eens verwarrend. Want je vraagt je soms af, weten ze nog wel waar het over gaat met kerstfeest? Het is zelfs zo bar dat er mensen zijn die zo ver verwijderd zijn van de kennis van het woord van God en wat de kerk betekent, dat ze denken dat de kerk het kerstfeest aangrijpt om een eigen boodschap te brengen. Ik kwam dat pas een keer tegen. Het is toch wat die christenen, die maken van elk feest iets van zichzelf. Ik zeg, wat bedoel je dan? Nou ja, jullie halen er overal God bij. Toen dacht ik, dat is wel heel ver weg, hè? Dat je niet eens meer weet dat het daar toch eigenlijk over gaat. Of misschien heel ver weg, misschien ook wel heel ver terug. Misschien weet u dat of weet u dat niet. Maar het kerstfeest zoals wij dat vieren is in de oorsprong, zeker in de tijd waarin we het vieren, zo eind december, helemaal geen christelijk feest. De christelijke kerk, misschien schokt het u om het te horen, heeft de eerste drie, vier eeuwen het kerstfeest eigenlijk helemaal niet eens gevierd. Dat is pas gekomen toen het Romeinse Rijk christelijk werd en toen ze dat lichtfeest aan het eind van het jaar toch niet helemaal kwijt konden, want dat was zo populair dat ze het toen maar gekerstend hebben en gezegd hebben, die zon, hè, die altijd terugkeert, die zon van gerechtigheid, dat is Christus. Dat is de zon, het licht van God in deze wereld verschenen. Ja, dan is het ook niet vreemd als de naam van Christus steeds verder weggaat. dat het feest wel blijft. Maar het licht eigenlijk dooft. En dat mensen kerstfeest over het kindje en al het romantische eromheen vieren, maar niet meer verstaan wat dat nou was. Dat God neerdaalt. Wat een zegen dat wij dat vanuit het woord van de Heere en ook vanmorgen op deze Adventszondag mogen horen. Ik denk ook om het te delen met die mensen die zo verdrietig eigenlijk, hè, wel een feest vieren, maar niet weten wat het is. Wat een wonder het is. Dat God vanuit de eeuwige bewogenheid van zijn liefde naar ons is neergedaald. Naar ons. En wat zijn wij voor mensen? Mensen van de vlakte. Die daar, om zo te zeggen, zichzelf willen laten gelden. Wat zien we hier in Babel? Een toren willen bouwen die tot in de hemel reikt. God hoeft, om zo te zeggen, helemaal niet neer te dalen. Wij komen wel vanzelf naar hem naar boven klimmen. O ja? Nou, dat lukt dus nooit. En daarom daalt God neer. Nou, daarom deze laatste Adventszondag misschien een beetje verdwaald en toch ook weer helemaal niet. Op weg naar Bethlehem stoppen we eerst nog even in Babel. Advent in Babel. En eigenlijk zien we daar twee bewegingen. Daar zien we de beweging van de menselijke zelfverheffing. En daartegenover de tegenbeweging van de goddelijke neerdaling. Die goddelijke neerdaling die in het licht van die menselijke zelfverheffing alleen maar meer een wonder wordt. Maar dan eerst die eerste beweging dus. Die menselijke zelfverheffing, zo noem ik dat maar. Mensen die omhoog willen. Waar komt dat vandaan? Gemeente, er is natuurlijk niet de gelegenheid om nou een bijbelstudie te houden vanmorgen over het hele gedeelte van Genesis 1 tot 11. Maar ik zou u wel willen zeggen, dat is misschien aardig huiswerk voor vandaag. Je hebt er toch de tijd voor, het is zondag. De dag van de Heer, de dag van rustig andere dingen even laten en met die dingen bezig zijn. Lees nou eens dat hele stukje Genesis 1 tot 11 door. Aandachtig. Nou, u kent het natuurlijk wel. Maar eigenlijk is Genesis 1 tot 11, het wordt wel de oergeschiedenis genoemd in het Oude Testament. Maar het is niet alleen maar de oergeschiedenis, het is altijd. Het is nog steeds de realiteit van deze wereld. In een notendop zie je waar het eigenlijk altijd weer om gaat. Het is duizenden jaren geleden en het is de actualiteit van deze dag. Wat is dan die beweging? Nou, kort gezegd, God heeft alles geschapen tot heerlijkheid van zijn naam. En toen hij alles geschapen had, wilde hij dat er mensen zouden zijn. Kinderen, Adam, Eva en hun kinderen. En waarom wilde God dat er mensen zouden zijn? Waar zijn mensen goed voor? Je zou het in de schepping je soms af kunnen vragen, zou die schepping eigenlijk niet beter af zijn zonder ons mensensoort? Wat maken wij ervan? Dat is de realiteit na de zondeval. Maar voor de zondeval heeft God die mensen op een hele bijzondere manier willen hebben als het kroonjuweel van zijn schepping. Als mensen met wie hij wilde communiceren over de heerlijkheid van zijn werken en van wie hij was. Mensen die met hem om mochten gaan in die persoonlijke verborgen omgang waar Psalm 25 van zingt. Van zielen waar zijn vrees in woont. Daar zijn wij mensen voor. Ons mens zijn is nergens anders goed voor dan er zijn voor God. Om ons met God te vermaken in de heerlijkheid van zijn naam. Daar begon het mee. Daarom is het ook zo vreselijk dat zo gauw mensen in de gaten kregen dat ze met elkaar konden communiceren, met God mochten communiceren, gemeenschap mochten hebben met God, bij de eerste de beste gelegenheid zeiden van dat is mooi, maar eigenlijk willen wij als God zijn. En de duivel die fluisterde ze dat in, maar die kunnen we van alles de schuld geven, maar ze hebben het zelf gekozen. Om ongehoorzaam te zijn, Adam en Eva. En toen werden ze als God, dachten ze. Toen hadden ze genoeg aan zichzelf, maar ze vluchtten weg voor God. Toen had God er een punt achter kunnen zetten. Toch? Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij zag er nagegaan. Waar blijven jullie als je zo verder gaat? Mens, waar ben je? Waar blijf je? En heeft ze teruggeroepen. En artikel 17 van onze geloofslijnen zegt het zo kostelijk. Om ze te troosten met de belofte kwam die ze achterna. En heeft ze weer op het spoor gezet. Al werd het wel natuurlijk een hele moeilijke weg. In een wereld door de zonde. Waar alle harmonie weg was. Waar het strijd werd. Maar het ging verder. Maar toen is dat mensengeslacht ook in twee sporen uiteengegaan. Die lijn, die Adams lijn van wij willen het zelf uitmaken, de aarde voor onszelf hebben. Daar voelde Kain zich, nadat hij zijn broer doodgeslagen had, toch behoorlijk bij thuis. En hij bouwde een stad die hij noemde naar zijn eigen zoon. En hij ging de cultuur ontwikkelen. Hij ging er wat van maken van het leven. En gelukkig daarnaast ook die andere lijn. Van Seth en Enos in plaats van Abel. Dan staat er aan het slot van Genesis 4. En toen begonnen ze de naam van de Heere aan te roepen. Dat is geen zelfverheffing geweest. Dat is ootmoedige afhankelijkheid geweest. Heere, wij zijn zo zwak. Enos, weet u wat dat betekent? Die kleinzoon van Adam. Hij is naar zijn opa genoemd. Er zit geen letter hetzelfde in. Adam en Enos. Maar Enos betekent ook mens. Maar dan een mensje in broosheid en breekbaarheid. Zoals wij mensen zijn. Zwak en machteloos. We denken wel dat we wat zijn. Maar wat zijn we nou echt als God ons niet draagt? En toen begonnen ze de naam van de Heer aan te roepen. Dat is mooi. Daar gaat het om. Die lijn is er ook. Alleen, ja, even later in Genesis 6 lezen hoe verschrikkelijk dat het allemaal weer samenkomt. En dat het dan weer die hoogmoed wordt. Hè? Dat de reuzen komen, dat de zonen van God en de dochteren van de mensen zich vermengen. Wat er precies geweest is, daar kunnen we niet meer inkijken. Maar er kwam weer iets van, wij gaan het maken. En toen heeft God gezegd, dan kan het niet meer zo blijven. En toen heeft hij de aarde schoongespoeld. Vreselijk oordeel van de zondvloed. Alleen Noach vond genade. En dat was niet dat hij beter was. Vond genade in de ogen van de Heere. De Heere kon het toch niet over zijn hart krijgen om er helemaal een punt achter te zetten. Al was hij dat wel van plan, leek het op het eerste gezicht. Want hij had iets beloofd. Er zou toch een verlosser komen die dat beeld weer herstellen zou. Die de mens weer mens voor God zou maken. Toen ging het verder naar de zondvloed. En je zou zeggen, we hebben ze toch wel wat geleerd. Hè? Die Kainieten zijn allemaal weg. En Noach uit de lijn van Seth en Enos die de naam van de Heere aanroepen. Drie zonen. Maar kijk nou eens. Genesis 11. Het lijkt net alsof ze niks geleerd hebben. Ze gaan naar het oosten, staat er. Ze vinden een vlakte. En een vlakte, moet u weten, dat is waar je vruchtbaar land vindt. Waar je iets van, ja, waar je iets verdienen kunt. Waar je rijk kunt worden. Waar je alles in overvloed van jezelf hebt. Waar je het zelf kunt maken. Mensen van de vlakte. En ze bouwen er een toren. Trouwens even tussendoor. Die Siniar vlakte. Die kennen we toch wel, hè? Afgelopen jaar heel veel in het nieuws geweest. Afgelopen week nog. De Sinjar Mountains, hè? Daar waar die Yezidi, die arme mensen zitten die door ISIS vermoord dreigden te worden. Die nu weer kennelijk een vrije weg naar de vlakte kunnen vinden waar het veilig is. Dat is dat gebied. Precies dat gebied. Wel apart, hè? Dat die dingen eigenlijk altijd weer terugkomen. Die vlakte van Sinjar, die trouwens ook in de geschiedenis een gebied geweest is, vlakbij het voormalige Nineveh, Mosul, waar heel veel christenen woonden in de eerste eeuwen voordat Mohammed op het toneel verscheen. Dat gebied, waar mensen wonen die van Gods genade mogen leven, maar eigenlijk denken, nee, wij moeten het zelf doen. Wij blijven bij elkaar. God had wel gezegd, ga nou maar de aarde bevolken. Ga die aarde ook maar bewonen en bebouwen. Het duurt nog wat langer om zo te zeggen. We zijn er nog niet. Er komt nog een hele geschiedenis. Dat zit er eigenlijk achter. Daarom heeft God gezegd dat ze zich moesten verspreiden. Dat ze ook zwervers moesten blijven. Pelgrims hier beneden. Geen gesettelde mensen die zeggen, nou hier hebben we het. Maar nee hoor. Zelfs de kinderen van Noach. En er staat niet eens bij, je zou zeggen alleen van Gam, hè, die ene ongehoorzame zoon van Noach. Nee, ook die andere twee. Sem en Jafet. Allemaal bij elkaar. Eendracht maakt macht. En wij gaan een stad maken en een toren bouwen. Komt, laten wij. Ja, wij zingen deze dagen aanbidden die koning. Nee, komt, laten wij bouwen. Iedereen is lid van Babels bouwvereniging. Laten wij bouwen, niet meer aanbidden. We moeten de hoogte in. En waarom dan? Omdat we God zoeken? Nee, we gaan onze naam maken. Reputatie. Dit is wat. Die mensen die bestemd zijn om de naam des Heren aan te roepen, gaan in eensgezindheid zichzelf een naam maken. En een toren die zo hoog moet worden dat ze zomaar straks bovenaan de hemel kunnen binnenstappen bij de Heere God, als het ware kunnen zeggen, kijk, daar zijn we nou. Op hetzelfde niveau als u. En eigenlijk hebben we u daar ook helemaal niet bij nodig, want we redden het zelf wel. Zelfverheffing. De grote zonde van de mens. Toen en nu. Luther, in zijn uitleg van dit gedeelte, heeft soms hele vermakelijke uitleggingen van anderen ook weer bewaard. Die zegt, ja, wordt alles nog wat over die toren gezegd, hoe hoog was die nou? U kent misschien die plaatjes wel uit de kinderbijbel, jongens en meisjes, waar soms een toren getekend wordt. Er worden van die torens nog resten gevonden, tempeltorens in het oude Mesopotamië, het tweestromenland. En misschien hebt u ook wel eens dat beroemde schilderij van de apocalyptische schilder Jeroen Bos gezien. Die zo'n wenteltraptoren maakte. Waar je zomaar omhoog loopt de hemel in. Luther zegt, hoe hoog was die toren? Nou, er waren erbij die zeiden, die toren is wel 10 mijl. Nou, dat is ongeveer 16 kilometer. Moet je je voorstellen, 16 kilometer omhoog. Heel apart eigenlijk, want ik begrijp dat zo'n beetje de grens is van de dampkring van de aarde. De vliegtuigen gaan nog niet zo hoog. Dan verlaat je eigenlijk, dan ga je de ruimte in eigenlijk. Dat wisten ze in die middeleeuwen natuurlijk nog niet, maar nou ja, dan ga je de ruimte in en dan ben je er. Van dat kleine ertje aarde waar wij op wonen, waar God ons een hele bijzondere plaats gegeven heeft? Nou ja, wij klimmen de hemel in. En een andere uitlegger, zegt Luther, die veronderstelde dat ze die toren zo hoog bouwden, dat ze bovenaan, als het ware, de engelen al konden horen zingen. Met andere woorden, we hebben helemaal niks nodig. Wij klimmen zelf wel zo de hemel binnen. En vandaag of morgen dan zeggen we, nou Heere God, hier zijn we. Mooi dat we bij u weer binnenkomen. U hoeft ons echt niet op te komen halen. We hebben het zelf gered. Zoiets is die toren. Hemelveroveraars bouwen een toren. En dan zegt u, dat is een heel oud Bijbelverhaal. Beetje vreemd. Maar het wordt ons voorgehouden als een spiegel. Als iets waarin je iets van jezelf leert zien. Zijn wij zulke mensen niet? Ook vandaag. Ik denk wel eens, ik ga nog wel eens een keertje met de trein of met Randstadrail van Zoetermeer, waar ik woon, naar Den Haag. En dan kom je in Den Haag Centraal. Nou, misschien bent u daar ook wel eens geweest. En dan loop je de stad in. En dan kom je eigenlijk altijd langs Babylon. Daar is zo'n winkelcentrum daar. Pas hebben ze het helemaal vernieuwd. Ik dacht, misschien breken ze het wel af. Dat zou nog niet zo verkeerd wezen. Nou, ze hebben er een toren naast gebouwd, hoger dan ooit. Ik denk wel 150 meter hoog. Hoe hoog zal het wezen? Die hele stad die reist steeds verder op. Maar ze hebben er gewoon weer een nieuw Babylon van gemaakt. En dat is natuurlijk leuk, een woordspeling en zo. En er zit niks achter, denk je. Nou, al die politici en al die mensen die belangrijk zijn in ons land regeren, komen altijd door Babylon heen. Er zit iets in ons. Wij willen een soort versteende hoogmoed, zegt Calvijn, is die toren. Wij willen altijd omhoog. En de aarde, ja, de vlakte is natuurlijk een beetje te laag. Heel veel mensen zeggen, ja, er moet toch wel wat meer wezen. En het is heel apart. Mensen die helemaal niks meer met God willen hebben. Misschien merkt u dat ook wel eens bij uw mensen in uw omgeving, in uw buurt. Die zeggen God, de geloof, de kerk, de Bijbel. Nee hoor, dat zegt me niks. Maar ja, als er iemand overlijdt, is toch wel in de hemel. Hè? Een sterretje daarboven en op een wolk kijken ze naar beneden. Die hemel, die is ontzettend populair. Dat valt mij elke keer weer op. Dat hoe minder het geloof van het woord van God, mensen zegt, hoe meer die hemel voor ze blijft. Maar wat is dat voor een hemel? Ook daar was er een keer iemand die zei, die hemel, waarom moet die God van jullie ook daar nou nog zijn? Die is van ons. En als die God er wel is, dan hoef ik er niet te zijn. Ik wil een hemel zonder God, zei hij. Nou, ja, ik kan niet anders helpen, maar dat is volgens het woord van God de hel. Nou, dat is dan maar zo, zei hij zelfs. Zo erg kan het zijn. Hè? Maar wij willen wel een soort bovenverdieping hebben, hè, van ons aardse leven. Want dat is toch eigenlijk, als het nou ophoudt en wij sterven allemaal een keer, dan moet er toch iets meer zijn, iets hogers. En dat gaan we zelf bouwen. Wij bouwen een toren die tot in de hemel reikt. Zo zijn mensen geworden. En ze hebben God niet nodig. Helemaal niet. En dat is huiveringwekkend. De cultuur van vandaag. We hebben onze wetenschap, onze wijsheid. Wat kunnen we veel? Wat zijn we machtig op allerlei terreinen? Wij bouwen een toren die tot in de hemel reikt. En dan denk ik, dan moeten we het niet alleen maar hebben over mensen buiten de kerk. Wij zijn ook zulke torenbouwers. Want het aparte is dat ze allemaal samen lid waren van die Babelse bouwvereniging. Wij zijn van onszelf niet beter. Het is alleen maar genade als God ons in de spiegel laat kijken. En als we schrikken van wat er in ons zondige Adamshart zit. De steen geworden hoogmoed van de mens zien we af aan die toren. In de eensgezindheid van mensen die zichzelf willen laten gelden en een naam willen maken. Niet voor niets zie je in de Bijbel telkens weer. Wie zichzelf verheft zal vernederd worden. De lofzang van Maria. De verheffing. Wat zit dat in ons? En ik kan me niet voorstellen dat er vanmorgen iemand in de kerk is. Die zegt, daar heb ik geen last van. Ik hoop tenminste. Dat er niemand zichzelf zo slecht kent. Dat hij zegt, van hoogmoed? Nee hoor, heb ik geen last. Nou, ik zal u zeggen, ik heb daar meer last van dan me lief is. Zo zijn wij nou door de zonde geworden. Wij moeten omhoog. Er is een oude dominee en die had dan altijd dat gebruikelijke gezegde. Ik geloof dat het, hoorde ik vertellen in mijn gemeente, dominee Zand was. Ouderen kennen wel, een man van de SGP, een hele degelijke dominee. Maar die zei altijd in zijn preek, gemeente, een veer heeft nog wind nodig om omhoog te gaan, zo'n veertje. Maar een mens heeft niks nodig. Wij willen omhoog. En zo komen we waar we wezen willen, denken we. Menselijke zelfverheffing in Babel. Maar wat is de tegenbeweging nou? Dan staat er toen wij onszelf willen laten gelden, toen daalde de Heere neer. Eigenlijk heel apart, hè? Een soort heilige ironie. Wat is die toren hoog? Oh ja? De Heere kan hem vanuit de hemel echt niet eens zien. Hij moet helemaal naar beneden komen om dat kleine puistje daar in die vlakte te zien wat dat is. Zo vertelt Mozes het. Al die grootheid van ons, God in de hemel moet er eigenlijk om lachen, hoe erg het ook is. Nee, niet dat God de hemel ervoor verlaat. Hij is overal. Maar hij daalde neer. Dat betekent, hij openbaart zich. Hij gaat zich ermee bemoeien. En dat is natuurlijk wel te verwachten. Niet dat de Heere God, om zo te zeggen, bang is dat de hemel echt wordt veroverd. Maar hij daalt neer, niet uit vrees voor zijn eigen positie, met eerbied gesproken. Maar uit zorg voor die Babelbouwers. Die alleen maar kunnen zingen, komt laten wij bouwen. En niet meer zingen, komt laten wij aanbidden. Zou je denken, hoe moet hij nu reageren? Ik zou verwachten na dat verschrikkelijke van de zondeval en dat huiveringwekkende oordeel van de zondvloed, dat deze derde keer, dat moet dan toch wel een verschrikkelijke straf worden. Ik zou verwachten. En niet meer water, want dat had de Heere gezegd, dat komt niet meer. En misschien was het ook daarom wel dat ze een toren bouwden. Dat ze, God heeft al gezegd, er komt geen water meer. Maar je weet het nooit hoor. En laten we maar een toren bouwen, want als er water komt, dan zijn wij droog daarboven in die toren. God had toch eigenlijk een bliksem moeten laten neerdalen. En die toren en de hele mensheid vandaar in één ogenblik moeten verteren. Dat zou toch, wat de heiligheid van zijn naam betreft, te verwachten zijn. Maar zo gaat het niet. Het gaat eigenlijk nog zo wonderlijk genadig, mag ik het zo zeggen? Een mild oordeel, milder, kan haast niet. Doet niet eens pijn. Ja, God zegt bij zichzelf, en het is ook die innerlijke spraak van God die er in het begin was, laat ons mensen maken nu. Er is een goddelijk beraad, Vader, Zoon en Heilige Geest zou je kunnen zeggen, in de heilsraad van God. Als we ze hun gang laten gaan, dan kunnen ze straks alles, dan zal er niks meer onmogelijk zijn. En dat is mooi natuurlijk, hè, als je alles kan. Dat denk je dan. Dat willen mensen toch? Wij kunnen alles. In de wetenschap. En wat is de mens kundig? De verste verte van de ruimte kunnen we doorgronden. Wij kunnen straks zo bij God naar binnen kijken, zeggen ze. Nou, de Heere God is daar niet bang voor, om zo te zeggen. Maar hij zegt wel, als mensen op die manier zichzelf verheffen en ze kunnen dat zomaar blijven doen, dan zullen ze alleen maar verder wegraken bij hun bestemming vandaan, bij mij vandaan. En daarom moet ik er wat aan doen, zegt God, bij zichzelf. Ik zal hun spraak verwarren. En zo is het gebeurd. Ja, hoe moet dat gegaan zijn, hè? Daar waren ze daar aan het bouwen. Joh, geef jij nog eens een keer zo'n steen aan, hè? Zoals je dat net deed. Maar die man daarnaast, die zegt op zijn manier, wat zeg je nou? Ik kan niet horen wat je zegt. En die man die steen vraagt, nou ja, als je elkaar niet meer verstaat, dan gaat er ook niks meer samen. Onbegrip en misschien wel ruzie. En nou, uiteindelijk, er zijn er nog een paar die elkaar wel verstaan hier en daar. En die gaan dan maar uit elkaar. En uiteindelijk staat die toren daar leeg en verlaten. Wordt het een ruïne. En de mensen doen toch wat God wilde dat ze zouden doen. Ze gaan zich verspreiden over de aarde. Ze hielden op met bouwen. Dat zal een hele teleurstelling geweest zijn. Maar weet u, gemeente, dat dat ook een bijzondere genade was, dat God het zo deed. Weet u daar ook van in uw leven, als God je afleert om te bouwen? Als God al die plannetjes van wij zullen en wij moeten, als die daar een stokje voor steekt. Als dat niet meer lukt om jezelf te verheffen. Om je boven jezelf uit te laten stijgen. Maar als je daar ineens weer iemand van de vlakte wordt. Die, hoe moet het nou en hoe gaat het nou met mijn leven? Dat is niet aangenaam, dat vonden ze niet fijn, dat dacht u. Maar het was wel genade. Als God je op je plaats zet, gemeente. En dat kan soms ook heel hardhandig nodig zijn. Daar kan God soms wegen in gaan met ons die we zeggen, maar dan moet dat nou zo. Maar als God je op je plaats zet, is dat genade. Hij verdelgt ze niet van de aarde. Hij verspreidt ze over de aarde. En het lied wat ze zingen, dat is uitgezongen. Komt, laten we bouwen is over. En dan komt er toch weer plaats straks voor. Komt, laten wij aanbidden. En die eigen naam, nou ja, die stelt niet zoveel meer voor. Maar dat doet God. Hij daalt neer. Hij gaat wat doen daar, helemaal beneden in de diepte. Niet de naam van de mens, maar God gaat zijn naam waarmaken. En God gaat zijn gebouw, zijn heilsgebouw bouwen. In de naam van Immanuel. Toen daalde de Heere neer. Babel. Wonderlijk. Babel ligt veel dichter bij Bethlehem. Of Bethlehem ligt veel dichter bij Babel dan we zouden denken. Er komen straks zelfs nog wijzen uit dat oosten, uit dat gebied vandaan, naar Bethlehem. Om het grote wonder van Gods gebouw te zien. En God bouwt niet maar van beneden naar boven, maar van boven naar beneden, naar de diepte. En die vreemde toren waar Luther zei dat ze het over hadden in de middeleeuwen, waar ze boven de engelen konden horen zingen, die is helemaal niet nodig, want straks zijn daar herders in het veld, daaronder de bergen van Jeruzalem, en die horen daar beneden de engelen. Zo werkt God. Hij vernedert ons om in die vernedering zijn genadige ontferming bij ons te brengen. Die hoog zijn maakt hij laag. Maar die laag zijn, die nederig zijn, zoals Maria, u hebt mijn nederheid, mijn lage staat aangezien, die worden verhoogd. God leert ons het bouwen af om het aanbidden weer terug te laten keren. En nogmaals denk ik aan de uitleg van Luther, tenslotte die in de lofzang van Maria een heel mooi iets gezegd heeft. Hij zegt, wat ben je nou toch bezig vaak, hè, om omhoog te klimmen. Misschien herkent u dat ook nog altijd in uw leven, ook in uw godsdienstige leven. Wat zijn we bezig onszelf te verheffen? Als wij nou wat meer zus en zo in ons geloof, in onze bekering zouden kunnen zijn, dan ziet God ons beter. Heere God, hier zijn we, we maken er toch wat van, we bouwen er wat van op. Luther zegt, weet je hoe God is? Die is zo hoog. Hij kijkt nooit naar boven. Waarom zou God naar boven kijken? Er is toch niemand hoger dan hij is. En hij kijkt ook helemaal niet om zich heen. Waarom zou God om zich heen kijken? Er is toch niemand van hetzelfde niveau als God? Luther zegt, daarom moet je ook maar niet proberen omhoog te klimmen naar God. Omhoog te streven. Dan ziet hij je niet. Hij kijkt in de diepte. En hoe dieper een mens zich nou in die diepte bevindt, des te beter ziet God hem of haar. Dat is, zo werkt God. Dat is zijn gebouw. Van zijn gunst bewijzen. Dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. En dat begint daar in Bethlehem. En dat zal hij uiteindelijk voltooien. Als er die stad die fundamenten heeft, waarvan hij de kunstenaar en bouwmeester is, niet door ons opgebouwd, maar vanuit de hemel neerdaalt. Advent. Ja, het begint toch in Babel. En het wordt wonderlijk vervuld in Bethlehem. En wat we er vanmorgen van leren en komende kerstdagen hopelijk van bewonderen zullen. Dat is dat wij echt niet naar boven hoeven te klimmen. Als God zo genadig tot ons neerdaalt. Amen. Gemeente, laten we nu samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat u zo'n God bent, die ons op onze plaats zet als wij, Babelbouwers die we zijn, zelf omhoog willen streven. Wat zit dat in ons? We mogen u dankbaar zijn als u ons gaven geeft. En als er ontwikkelingen zijn, maar als het onze naam alleen maar dienen moet en onze reputatie, wij zullen, dan is het mis. Als het aan u toegeschreven wordt, dan is het goed. Dat moeten we elke keer weer leren. Maar één ding is voor ons onmogelijk. Wij komen nooit bij u binnen. Via de trap die we zelf bouwen. Maar u daalt tot ons af. Dat hebt u gedaan. Toen u uw zoon in deze wereld gaf. Toen u zelf in hem gekomen bent. En ons wist te vinden. Als mensen van de vlakte, van de diepte. Om daar in Bethlehem uw naam, uw reputatie te vestigen. Immanuel, God met ons. Wat een genade. Als u het bouwen afleert, dan hebben we levenslang nodig. En het aanbidden aanleert. Laat dat de vrucht zijn. Ook van de preek, van de verkondiging van uw woord van deze morgen. En geef dat dat overal zo wezen mag, deze dagen. Advent en kerst, wereldwijd. In een wereld die er echt niet beter op geworden is. Verschrikkelijk. Wat een dingen zijn er aan de hand. We denken aan al die oorlogsgebieden. Die geweldsuitbarstingen. Die vreselijke ziekte die woedt in Afrika. Rampen en noden, vervolgingen. Heere God, wat is het? Een Babylonische ellende nog steeds. Maar u bemoeit zich ermee. U laat ons er niet mee zitten. U komt nog elke keer weer met uw genadig woord en u werkt nog door ook in de diepte. Doe het ons van u verwachten, dat dat ook met kerstfeest duidelijk wordt. De vrede op aarde is niet dat het nou zo vreedzaam hier is, maar dat u in onze strijd en nood afdaalt. En dat u zo ons hoop en verwachting geeft, dat er straks vrede zal zijn bij u in de heerlijkheid. Wilt u zo uw kerk op alle plaatsen van uw heerschappij gedenken en nabij zijn. Nog uitbreiden en bewaren. En wil bijzonder de broeders en zusters die vervolgd worden omwille van het geloof, jong en oud, sterk en bemoedigen, uw nabijheid zo geven dat als hun leven genomen wordt, dat ze nochtans van u blijven getuigen, zoals daar ontroerende, indrukwekkende getuigenissen ook in deze tijd van klinken. Dat betekent dat de duivel het verliest. Dat de vijand knarsetandt en dat u, Heere, nochtans zult overwinnen. Geef allen die in deze wereld verantwoordelijkheid dragen, toch ook te verstaan dat ze zich verantwoorden voor u, de koning der gerechtigheid. Geef dat er nog vrede en gerechtigheid mag worden bewaard en hersteld waar het weg is. Geef dat wij de tekenen van de tijden ook verstaan zullen. U hebt gezegd dat al die dingen gebeuren en ze gebeuren. Dat wij onze hoofden omhoog heffen, want de verlossing komt. U komt eraan. Niet alleen maar in Bethlehem gekomen, maar ook in heerlijkheid. Uw voetstappen worden gehoord. Doe ons u verwachten, uw komst, die ons heil volmaakt. Wees met onze regering, met ons koningshuis. Wilt u ze zegenen, tot zegen stellen, ook in tijden van verwarring, ook in ons land, in verdeeldheid, tegenstellingen. Heere, dat het goede gezocht mag worden en gevonden, ook voor ons volk, is ons gebed. Wees met uw volk Israël, in deze benarde tijden, vol vijanden, met vijanden omringd. Heere, wilt u ze nog bewaren als een teken van uw trouw door de geschiedenis heen, maar laat ze toch ook zien wie hun koning is, in de kribbe, aan het kruis en in de heerlijkheid. Neem de bedekking van hun aangezicht, dat ze hem zullen verheerlijken. Hoor zo ons gebed. Wij bidden u dit alles in die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. In Jezus' naam. Amen. Psalm 56, het vierde en zesde vers zingen wij als slotpsalm. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En ook gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 4 en 6 van Psalm 56. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.